enkele mededelingen, gemeente namens de kerkenraad. De collecten zijn bestemd, de eerste en de tweede voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor het bouwfonds. In deze dienst zal de schriftlezing zijn uit Psalm 145. Psalm 145. We belijden dat onze enige hulp en verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren heiligt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen opnieuw, nu uit Psalm 103, vers 8 en 9. Waar het gaat over ons leven, maar ook over de uitkomst die de Heere geeft. Psalm 103, vers 8 en 9. Thank you. Laten we met de ware katholieke kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van het christelijk geloof en daarna zingen uit die bekende geloofspsalm, psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27 vers 7, na de belijdenis. En laat ieder in zijn of in haar hart als volgt meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we vanmiddag de schriften openen bij psalm 145. Psalm 145 vormt de schriftlezing voor vanmiddag. En we doen dat met het oog op het onderwijs uit onze catechismus en met name de tweede bede, uw koninkrijk komen. En dan lezen we het volgende in psalm 145. Een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te alle dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heer is groot en zeer te prijzen en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen en zij zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid van de eer van uw majesteit en uw wonderlijke daden. En zij zullen vermelden de kracht van uw vreselijke daden en uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de gedachtenis van de grootheid van uw goedheid overvloedig uitstorten en zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. De Heere is aan allen goed en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk vermelden en uw mogendheid zullen zij uitspreken. Om de mensenkinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer van de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt allen die vallen en hij richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op u en ge geeft hun spijs te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen en goede tieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die hem aanroepen, allen die hen aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen van degene die hem vrezen en hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degene die hem liefhebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs van de Heere uitspreken en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen een zegen vragen over deze dienst, de Heere, bidden en danken. Koning der koningen, God der goden, tot u bidden wij. U drukt het ons op het hart om u te zoeken. En dat doen we dan ook vanmiddag samen als gemeente. Dank dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we een kerkgebouw ter beschikking hebben. Dat we aan elkaar geschonken zijn. En dat we mogen zingen en horen, spreken, dienen, al naar gelang u het ons gegeven hebt vandaag. We willen tot u komen om u te prijzen, om uw lof uit te zeggen en te zingen. We hebben het gelezen in de psalm, hoe dat al in het oude Israël gebeurde. En wij mogen die oude woorden weer op de lippen nemen, ze nieuw doorleven door het werk van uw geest en ze uitzeggen, uitzingen. Heere, we komen tot u omdat we verlegen zijn om uw nabijheid, om uw hulp, om uw genade, om uw geest, om uw goedheid. We zijn hier in de kerk als mensen die zoveel om handen hebben, zoveel aan het hoofd hebben. We staan midden in de hectiek van het leven, zo dikwijls. En nu willen we van u vragen of we even stil mogen worden vanmiddag. Of we mogen horen, of alle zorgen, of alle dingen van alle dag even tot stilte mogen komen. Verenig ons hart tot de vrezen van uw naam, zei de psalmdichter al, en wij bidden het hem na. Heer, u weet van ons leven, u weet van ons werken, u weet van onze nood, u weet van onze blijdschap, van onze zorgen en van onze zonden. En wij komen tot u als mensen die de plank zo heel geregeld misslaan. Wij zijn mensen die zo heel dikwijls het doel missen. En dat is precies wat zondaar zijn is. Doelmisser. En nu bidden we van u of u ons zo nabij wil zijn, omwille van Christus, dat wij gaan beantwoorden aan het doel waartoe u ons gemaakt hebt en gewild hebt. Heere, geef dat we ook toegerust mogen worden, ook door de verkondiging van vanmiddag door deze dienst om weer met goede moed verder te trekken, het leven in. Welke taken u ons ook gegeven hebt. We mogen bidden voor deze grote wereld. Voor alle die een belangrijke positie hebben in deze wereld. We denken aan onze koningin, het koninklijk huis, onze regering, de vertegenwoordigers in de Eerste en Tweede Kamer, provinciale en gemeentelijke vertegenwoordigers. We willen bidden om de doorwerking van uw woord, ook in de harten van hen die het voor het zeggen hebben, menselijkerwijs gesproken. U bent gelukkig die koning die het hart van aardse koningen neigt als waterbeken. Wilt u dat ook doen bij onze politici? Geef dat ze tot heil mogen regeren van ons land. Geef dat we een stil en gerust leven mogen leiden. Zo is het in heel veel delen van deze wereld niet. Daar ploetert uw kerk, daar worstelt zij. Daar is zij bloedgetuige, martelaar. We bidden voor die christenen in Noord-Korea, in China, in Soedan, in Noord-Nigeria. We bidden voor die christenen die moeten vrezen voor hun leven en die niet anders dan heel erg in het verborgen samenkomen. We bidden voor christenen die zelfs in de Europese gemeenschap of dichterbij het moeilijk hebben. Christenen in Turkije. Christenen ook in Afghanistan, waar zoveel inspanningen opgericht worden om dat land te helpen. Daar kunnen christenen nog steeds niet in vrijheid zijn. Heren, wat is uw kerk altijd verdrukt? Is het niet door vervolging? Dan is er wel weer dwaalleer van binnenuit. Is er geen bijzondere zorg, dan is er wel weer verscheurdheid. En zo gaan we maar voort. Uw kerk is zo bestreden en aangevochten. Maar heren, wilt u dan denken aan uw belofte, dat u uw kerk in stand houdt en dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Geef dat we dat ook in Veenendaal mogen merken. Weliswaar een kerkelijke plaats. Maar heren, wat kan ongeloof en in feite heidendom het ook voor het zeggen hebben. Ook in onze kerken in Veenendaal, ook in onze harten, ook in onze gezinnen. Heren, we bidden u voor onze militairen die uitgezonden zijn naar Afrika, naar Joegoslavië, naar de West, naar Afghanistan en Irak. We denken aan de marinemensen die voor de kust van Afrika, voor Somalië patrouilleren. We denken aan alle die zo'n bijzondere taak op zich hebben genomen. We denken ook aan leden van onze gemeente die werkzaam zijn bij de krijgsmacht. Aan hen die over kortere of langere tijd weer op uitzending zullen gaan. En daar misschien wel erg tegen opzien. Heren, wilt u hen beveiligen en behoeden. Wees een schaduw aan uw rechterhand, aan hun rechterhand. Heren, we bidden u voor uw oude volk Israël. We bidden of u zicht wil geven op de komst van de Messias, Christus Jezus, die gekomen is en komen zal. We bidden u voor Arabieren en Palestijnen, Joden en Christenen, voor heel deze grote volkenwereld. Laat uw vrede er toch mogen heersen. En laat uw koninkrijk toch komen, zoals u het ons immers, Heere Jezus, hebt leren bidden. We bidden u voor de kerken waar u onze plaats in gaf. De christelijke gereformeerde kerken die altijd weer tussen de vuren instaan, die altijd weer een bepaalde weg hebben te gaan. We willen van u vragen of wij mogen blijven leren wat het is om één te zijn in u. Op basis van uw woord, op basis ook van de belijdenis van de kerk der reformatie. Of u wil zijn ook met het mooie werk dat mag gebeuren in Apeldoorn aan de Theologische Universiteit. Of u ook wil geven dat er meer en weer admissiaal studenten komen die het verlangen kennen, de roeping kennen om u te dienen in uw wijngaard. Maar heren, er is zoveel werk te doen. Geeft u op allerlei fronten werkers in uw wijngaard. Of het nu gaat om het onderwijs, of het nu gaat om het diaconaat, of het nu gaat om het zendings- en evangelisatiewerk. Laat uw rijk komen. Heren, we bidden u voor de stad waar we wonen, Veenendaal. Of u wil geven dat er ook een harmonie mag zijn tussen haar bewoners. Er is zoveel gaande. Er zijn wijken waar spanning heerst. Er zijn bevolkingsgroepen waar zorg om is. Heren, wilt u geven dat we juist ook als kerkelijke plaats iets mogen doorgeven van de liefde van Christus. Iets mogen wegschenken aan onze buren, de mensen in onze wijk. U weet hoe moeilijk dat kan zijn om ook samen te leven, ook in dit land dat Nederland heet. We bidden u of we als kerken mogen verstaan waartoe wij op aarde zijn. Niet voor onszelf, niet alleen maar om het zelf goed te hebben in de kerk, maar juist ook om dat zoutende zout te zijn. Geef ons bewogenheid met de mensen om ons heen. Wilt u zijn met onze jongelui, met het hele jeugdwerk in de gemeente, in de kerken, in de gereformeerde gezinten. Wees met het onderwijs, met alle die daar een taak en plaats in hebben. Geef liefde en wijsheid, tact, vakmanschap om het werk te mogen doen voor de klas, op de basisschool of in het voortgezet onderwijs of waar u ons dan ook riep. Zo ziet alles op u. Heren, wees nabij vanmiddag hier in de kerk heel bijzonder. Zegen de verkondiging, zegen het onderwijs. Geef ons meer en helder licht op de dingen van u. En geef ons de liefde om het ook te praktiseren, ook als de dag van morgen weer aanbreekt. Wilt u bekeren wat onbekeerd is? Wilt u blinde ogen openen, doof oren doen horen, kreupelen doen wandelen en blinden het licht laten aanschouwen? Geef, Heren, dat we een gemeente mogen zijn, niet van mensen die alleen maar omwille van de traditie bij de Pnieuwkerk horen, maar geef dat we een gemeente mogen zijn van mensen die haar Heren hebben lief gekregen en die weten wat het is om uit de duisternis getrokken te zijn tot het wonderbaarlijk licht van Christus. Sterk ons in alles. Help in de verkondiging. Help in het luisteren. En laat het goed mogen zijn. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Laten we gaan zingen uit de psalm die we zo even gelezen hebben, gemeente. Psalm 145. We zingen vers 2, 5 en 7. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Dat is vers 2 en dan ook vers 5 en 7 van Psalm 145. Vanmiddag is dus aan de beurt van behandeling zondag 48 uit onze Heidelbergse catechismus, de tweede bede van het Onze Vader. En laten we dat stukje uit de belijdenis van de kerk der reformatie samen lezen. Zondag 48. Daar wordt gevraagd, welke is de tweede bede? En het antwoord luidt, uw koninkrijk komen. Dat betekent, regeer ons zo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft, met schaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn, in allen. Tot zover onze belijdenis. Die belijdenis is op veel schriftplaatsen gegrond. Eén schriftplaats is Psalm 145 vers 13. Ik lees u die tekst, Psalm 145 vers 13. Waar we lezen, uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. En uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. Tot zover. Laten we na het amen van de verkondiging zingen, gezang 5, het gebed des Heren, berijmde onze Vader dus, vers 3 en 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, en vers 9. Want uw is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al de eer. 3 en 9 van het berijmde gebed des Heren, gezang 5. Gemeente, ouderen, jongeren, er was weer heel wat belangstelling voor het bezoek van de koningin, de kroonprins en zijn vrouw aan Mexico. Een belangrijk staatsbezoek. De media hebben er weer uitgebreid verslag van gedaan. En u weet het wel, af en toe dan is er nogal veel kritiek op de koningin, op de kroonprins, op ons koninklijk huis. Maar doorgaans is er toch heel veel waardering voor hen. Op de koninginnedagen gaan de kinderen van de basisscholen nogal eens een aubade houden. En er wordt dan gezongen liederen over Oranje, liederen voor de koningin en over de koningin. Maar u weet het, van tijd tot tijd steekt daar weer zo'n kritische toon de kop op. Er is ook het Republikeins Genootschap, een organisatie van mensen, niet zo heel groot in Nederland, die eigenlijk zegt, laten we het Koninklijk Huis maar afschaffen. Laten we een republiek maken van ons land. En er zijn allerlei redenen waarom men dat zegt. Sommigen zeggen het is veel goedkoper, dat valt maar te bezien. Maar dat wordt gezegd. Anderen zeggen het is eigenlijk heel apart dat een koninklijke familie automatisch maar altijd de vorst levert. Dat moet democratisch gebeuren, dat moet door verkiezingen gebeuren. Laten we het Koninklijk Huis maar afschaffen. Nou, die stemmen krijgen nooit veel politieke steun, want het Nederlandse volk staat in zijn geheel genomen doorgaans heel sterk achter de vorstin en achter het Koninklijk Huis. Gemeente, aan die dingen moest ik denken toen ik bezig was met deze tweede bede van het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. God is koning, hebben we gelezen in Psalm 145. Koning over heel de aarde. Maar lang niet iedereen aanvaardt hem als koning. Heel veel mensen willen God afzetten, of erkennen hem althans niet als koning, geloven zelfs niet eens in hem. In plaats van hem wil men wel een andere koning hebben. En dat uiteindelijk de Satan is, de grote tegenstander van God, daar is doorgaans geen oog voor. Toch blijft het waar dat God naar zijn recht ook de koning is van die opstandelingen. Hij is immers de schepper van alles wat leeft. En hij heeft recht op hun eer en liefde. Helaas, moet je dus zeggen, helaas is het nog niet zo ver dat iedereen op aarde God als koning erkent. Dan kun je zelfs in de kerk tegenaan lopen. Mensen die zeggen, laat ook maar de dienst van de Heere. Laat ook maar, ik trek de deur van de kerk achter me dicht. En ik wil er niet meer in terugkeren in die kerk. En wat heeft Christus ons nu geleerd in het Onze Vader, in die tweede bede? U weet het nog, misschien wel 14 dagen geleden hebben we gehoord over de eerste bede, uw naam worden geheiligd. Nu die tweede bede, uw koninkrijk komen. Christus heeft zijn kerk dat gebed dus leren bidden. Heere, laat uw koninkrijk meer en meer komen. Nou, om dat gebed gaat het vanmiddag in de catechismus en in de Bijbel. En als thema schrijf ik dan maar boven de preek: gebed om de komst van Gods koninkrijk. Gebed om de komst van Gods koninkrijk. Nou, dat gebed betreft de persoon, het betreft de kerk en het betreft de hele wereld. Dus drie gedachten: het gebed om de komst van Gods koninkrijk, dat betreft de persoon, het betreft de kerk en het betreft de wereld. Is het nou eigenlijk niet vreemd, oudere jongelui, dat de Heer Jezus ons leert bidden uw koninkrijk komen? Want in Psalm 145 hebben we juist gelezen dat Gods koninkrijk van alle eeuwen is. Het begint al in vers 1. U ziet trouwens al die Hebreeuwse schuin gedrukte letters. Alef, Bet, Gimel, Dalet. Het is een Hebreeuws gedicht waarbij elk vers begint met een nieuwe letter van het Hebreeuwse alfabet. Maar daar bij Alef, in dat eerste vers, daar zie je het al staan. O mijn God, gij koning. De Heer is dus al koning. En in vers 13, wat we zo even nog eens apart lazen, uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. En waarom zouden we dan nog moeten bidden uw koninkrijk komen? God is toch al koning en God blijft toch koning en zijn koninkrijk is toch van alle eeuwen? En dat zou je kunnen uitbreiden met andere schriftgegevens. Ik denk aan die psalm waar staat dat alles van de Heer is, de aarde en haar volheid, het vee op 1000 bergen, het is allemaal van de Heer. En toch leert Christus ons bidden uw koninkrijk komen. Waarom? Nou, de aarde is nou eenmaal sinds de zondeval bezet gebied. Het is gebied dat aan de Satan is toegevallen. En sinds die tijd is het, zou je kunnen zeggen, strijd op aarde. Satan woedt, de dood gaat tekeer, de zonde tast alles aan. Al het mooie en het goede en het schone van de schepping, dat wordt aangetast door het kwaad. De Satan, die gaat rond als een briesende leeuw, lezen we. En zo is die hele schepping, de dieren, de mensen, de plantenwereld, toegevallen aan Satan. Nou, en dat kunnen we inderdaad ook vernemen. Dat merken we aan het lijden dat ons treft. We merken het aan het zuchten en steunen van de schepping, de milieuvervuiling, de klimaatproblematiek, de hongersnoden, de aardbevingen. We merken dat we leven in een schepping die zucht, zoals Paulus zegt in Romeinen 8, en als in barensnood is. En wat heeft God nou gedaan? Midden in dat bezette gebied heeft hij zijn zoon gezonden. Hij kwam, Christus kwam, om de kop van de slang, de Satan, te vermorzelen. En toen de Heer Jezus kwam op aarde, toen is hij ook begonnen met preken daarover. En toen heeft de Heere Jezus, net als Johannes de Doper, het gezegd: bekeert u, want, zei hij toen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is heel opmerkelijk, als we de evangelie lezen, dan is de eerste prediking van Johannes de Doper en daarna de Heere Jezus dit: het koninkrijk is nabijgekomen. Dus eigenlijk kun je zeggen dat het hele evangelie staat of valt met de prediking van het koninkrijk der hemelen. En wat houdt dat dan in? Nou, dat koninkrijk der hemelen, dat houdt in dat God de mensen oproept om zich weer onder zijn gezag te stellen. Om weer trouw onderdaan te worden van de grote koning. En daar gaat het dus om. Dat wij overgezet worden uit het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. Dat is het koninkrijk. En de Heer Jezus zegt: dat is nabijgekomen. Ik ben vlak bij u. Hoor mijn stem. Laat u inlijven in het rijk van uw schepper die recht op u heeft. En het koninkrijk kun je binnengaan door geloof en bekering. En daar heeft de Heer Jezus zo vaak over gesproken. Jongens en meisjes, hij heeft dus het voorbeeld genomen van een kind. En gezegd tegen de grote mensen: als jullie niet worden als een kind, dan zul je dat koninkrijk nooit binnengaan. Je moet worden als een kind. Namelijk dat je je vertrouwend aan de Heere en aan zijn Zoon Christus toevertrouwt. Zoals een kind heel goed is in het vertrouwen van vader, van moeder. Daar gaat het dus om. En wat zou dat nou heerlijk zijn, gemeente, als dat op aarde nou al klaar was, hè? Als dat nou al af was. Dat we hier in de kerk zouden zitten, hoofd voor hoofd, hè? Iedereen, jij en u en ik, als mensen die onderdaan zijn van de Heer. Dat je zegt van: ja, hij is mijn koning, hem wil ik volgen. En als we dan de straat op zouden gaan, de kerk uit, door de winkelstraten van Veenendaal en in de grote steden van Nederland, dat je het zou merken. En als je mensen zou vragen: wie is je koning? Dat ze zouden zeggen: de Heere natuurlijk, hem wil ik volgen, hij is mijn koning. Maar zover is het nog niet. Zover is het nog lang niet. Maar de Heer is er wel mee bezig. Nou zeg jij, daar merk ik anders niet zoveel van. Op mijn werk ben ik bijna de enige die naar de kerk gaat. Ja, maar wacht eens even. De Heer Jezus heeft het toch gezegd, hoe dat nou gaat met het koninkrijk. Het is net een zuurdeeg, het is net als een mosterdzaadje. Dat gaat langzaam. God is er al eeuwen mee bezig om zijn rijk te laten komen. Om hier en daar in Nederland en daarbuiten mensen naar zich toe te trekken. Jonge mensen, kinderen, ouderen. Om ze in zijn dienst te nemen, onder zijn gezag te stellen. En straks, als dat werk klaar is, dan komt zijn koninkrijk volkomen. Hè? Dan gaat deze wereld door het vuur heen, door de crisis heen. En dan zal het rijk van God overal komen. Daar gaat het naartoe straks. Daar gaat het naartoe. Waar is de Heer nu dus al mee bezig? Het koninkrijk, heeft de Heer Jezus eens gezegd, is in u lieden. Overal waar je merkt, hey, die man, die vrouw, dat kind, die jongere, die dient God. Daar merk je iets van het koninkrijk. Daar merk je dat hij, zij onder het gezag van God staat. Dat merk je aan levensvernieuwing. Dat merk je aan betrokkenheid op de Heer en zijn dienst en zijn woord. Dat merk je aan de vruchten van de geest. Aan de liefde. Dat merk je wanneer mensen de dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is. En niet leven voor het hier en nu, wat allemaal toch vergaat straks. Nou, dan merk je iets van het koninkrijk. Nou, hoe zou dat bij ons zijn, gemeente? Zouden wij koningsgezind zijn of zouden wij republikein zijn? Eigenlijk iemand die zegt: nou, die koning, die hoef ik niet. Die koning, die heren, die hoef ik niet. Nou, dat is natuurlijk erg gevaarlijk. Verdrietig. Want de koning, waarover we gelezen hebben in Psalm 145, die is goed en die is mild en die is heerlijk en die is groot. Nou, als je Psalm 145 weer eens op je in laat werken, dan merk je hoe die dichter zoekt naar woorden om de grootheid en de heerlijkheid van de koning der koningen uit te zeggen. Vers 8 bijvoorbeeld. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. De Heere is aan alle goed en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Hij ziet hoe de Heere zijn zorg uitstrekt naar alle schepselen. En die Heere, die wordt ons vanmiddag verkondigd. Want het gaat er inderdaad om, en dat zegt onze catechismus terecht, dat als wij binnen uw koninkrijk komen, dan betekent dat in de eerste plaats dat wij vragen of God ons, u, jij en ik, of God ons wil regeren door zijn woord en geest. En wel zo, zegt de catechismus, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u, aan God onderwerpen. Dus als je als opstandeling, geestelijke opstandeling, die het gebed bidt, uw koninkrijk komen, dan is dat een gevaarlijk gebed. Want dan bid je tegen jezelf in. Dan bid je, Heere God, wilt u mijn koning zijn? Onderwerp mij aan uw woord, leid mij, regeer mij door uw geest. Nou, en als de Heere dat verhoort, dan wordt alles anders. Dan geef je het roer van je levensschip uit handen aan hem. Dus het is een heel persoonlijk gebed. Uw koninkrijk komen, dat treft onszelf, dat raakt onszelf. Mij, maar ook het gezin waarin ik leef. De verbanden waarin ik leef. Hoe langer, hoe meer. Dat is eigenlijk ook een heel stuk pastorale wijsheid. Want ja, je kunt zeggen, als ik bekeerd word door de Heer, dan ben ik klaar. Ja, zo is het niet. Zo is het niet. Het is een hoe langer, hoe meer geregeerd worden door Gods woord en geest. Een hoe langer, hoe meer verstaan van het woord. Geleid worden door het woord. En Gods geest in mij laten werken. Dat is een levenslang gebeuren. Een levenslang gebeuren. Want de Heere volgen, hem als koning kennen, dat betekent ook, ja, betrokken worden in die strijd. Kijk, de Satan is er natuurlijk niet blij mee als u en jij en ik die koning gaan volgen en dienen. Dan verliest die volk. En hij gaat proberen dat een halt toe te roepen. En dat kan hij op zoveel manieren doen. Hij kan het leven zonder God geweldig aantrekkelijk voorstellen. Hij heeft ons hart ook mee. Hij heeft duizenden jaren ervaring in het verleiden van mensen. En wat is hij daar sluw in? En wij hebben een hart dat, ja, dat de zonde altijd weer zo zoet vindt en zo aantrekkelijk vindt. Nou, daar heb je de strijd. En wat is het dan belangrijk? Juist als je zegt van ja, maar ik verlies die strijd zo vaak. En ik word zo weinig door God en door zijn woord en door zijn geest geleid. Nou, dan hebben we dus huiswerk. Dan mogen we juist dit gebed in stelling brengen tegen ons eigen boze hart en tegen de listen van de Satan. Heere, laat uw koninkrijk komen. Te beginnen bij mij. Te beginnen bij mij. Het gebed is hier het wapen. En laten we dat dan gebruiken. Laat uw koninkrijk komen. De Heer Jezus heeft het onszelf geleerd. We hoeven niet te twijfelen of het wel een goed gebed is. De Heer Jezus heeft ons ook bevestigd, een en andermaal, dat de Heere ons wil schenken wat we nodig hebben. En laten we daarom inzetten in de geestelijke strijd. Uw koninkrijk komen. Nou, dan ging het dus om onze persoon. Het begint bij onszelf. Maar dit gebed heeft ook betrekking op de kerk. Catechismus die benoemt dat ook in de uitleg van die tweede bede. Het betekent ook, bewaar en vermeerder uw kerk. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat is eigenlijk wel opvallend. Het gebed om de komst van Gods koninkrijk is ook een gebed voor de kerk. Is dat nou niet een misser van de catechismus? Want dat koninkrijk van God, dat heeft te maken met de kosmos, hè? Met de voleinding, met de hele schepping, dat alle knieën zich zal buigen voor God in het eindgericht. En dat is toch niet hetzelfde als de kerk? En bovendien, de kerk is helemaal niet zo populair. Niet onder moderne mensen. Je kunt het lezen in allerlei onderzoeken. Mensen zijn heel religieus tegenwoordig. Spiritueel geïnteresseerd. Hè? Kijkt u maar eens in een willekeurige niet-christelijke boekhandel. En je ziet planken vol staan met lectuur. Die gaat over religie, spiritualiteit, hekserij, tarotkaarten, occultisme, noem het allemaal maar op, esoterie. Zo heet het dan allemaal. De mensen willen heel veel met religie hebben, maar met de kerk niet. De kerk heeft niet zo'n best imago. Een instituut, regels, regeltjes, stoffig, allerlei regels en gebruiken. En ook onze eigen jonge mensen kunnen daar natuurlijk wel mee tobben. Hè? Ja, de kerk. Ja, dan heb je ook een kerkorde. En je hebt dan de belijdenisgeschriften. En je hebt dan de Bijbel. En er zijn allerlei kerkelijke vergaderingen. En synodes. En het is allemaal niet zo begrijpelijk. En dan hebben we ook nog dat pijnpunt. Hè? Een behoorlijk pijnpunt. Dat de kerk helemaal niet één is. Ook niet de kerken die zich christelijk noemen en gereformeerd noemen en die zich noemen naar de reformatie. Wat is de kerk eigenlijk? Waar is de kerk? Je kunt heel, in Veenendaal zeker, je kunt shoppen naar hartelust wat de kerk betreft. En ja, wat moet je daar nou van denken? Want de catechismus die brengt de kerk ter sprake. Bewaar en vermeerder uw kerk. Nou, gemeente en jongelui, eigenlijk moet je het zo zeggen, de kerk is eigenlijk een hele prachtige gave van de Heer Jezus. Kerk, dat is ook een heel mooi woord. Kerk, dat komt van dat Griekse woordje waar het vanmorgen ook telkens over ging, van kurios. Eigenlijk kuriake. Kuriake betekent wat van de kurios is. En dat is in het Nederlands wat van de Heer is, wat van de Heer Jezus is. Kerk, dat is dus dat wat van de Heer Jezus is. Als wij de Heer Jezus hebben lief leren krijgen en volgen, dan hoor je dus bij de Heer, bij de kurios en dus bij de kerk. En als je het zo bekijkt, dan leer je ook te houden van de kerk. Want de kerk is niet van ons en de kerk gaat niet over stoffige dingen en regeltjes en zo, maar de kerk gaat over die mensen die door de Heer Jezus naar zich toe getrokken zijn. Dat is de kerk. En dan merkt u ook wel dat kerk zijn ook een geweldig hoge roeping is. Kerk zijn, dat heeft maar niet alleen te maken met een kaartenbak of een computer van de scriba waar je naam staat. Maar kerk is dat ik behoor aan Hem, aan de Here. Dat is kerk zijn. Dat is kerk zijn. En nou heeft Christus in zijn goedheid ervoor gezorgd dat we niet met een boekje in een hoekje hoeven te zitten elke zondag, maar dat we nou elkaar gekregen hebben. Dat we bij elkaar gebracht zijn. En dat we elkaar mogen vertroosten en vermanen en bemoedigen en dienen. En dat we nou met elkaar naar de Bijbel zouden luisteren. En dat we met elkaar de sacramenten zouden hebben en gebruiken. Dat is de bedoeling van de kerk. De gemeenschap van de liefde. De gemeenschap van de heiligen zelfs. Dat is nogal wat. Hebben we dat eigenlijk nog wel door? Of niet? De kerk is geen club. geen veredelde, mag ik het even zo zeggen, geen veredelde voetbalvereniging of schaakclub waar je lid van kan worden en dan andere keer dan ga je weer naar een andere club. Nee, de kerk is dat wat van Christus is. En hun kinderen, die horen er ook bij. Zoals God er tegen Abraham zei, ik zal u tot een God zijn en uw zaad, uw kinderen na u. Nou, daar gaat het dus over. Daar gaat het dus over. En waar kun je de kerk nou aan herkennen? Want er zijn zoveel kerken en zoveel gemeentes en zoveel vergaderingen. Hè? Vergadering der gelovigen, Pinksterkerk, evangelische kerken, baptistenkerken, gereformeerde gemeenten, christelijk gereformeerd, vrije gemaakt. Nou, ik begin me nu al zo te schamen dat ik er maar mee stop. Wat is nou de kerk eigenlijk? Wat is nou de ware kerk? Misschien zit jij daar ook wel mee, jongeren. Dat je zegt van ja, ik heb verkering met iemand van een andere kerk. Maar ja, hoe moet je er nou mee omgaan? Nou, de kerk kun je altijd herkennen aan hieraan dat de Bijbel echt open gaat. Dat de Bijbel aan het woord komt. Hè? Waar geïnvesteerd wordt, waar werk gemaakt wordt van de uitleg van de Bijbel. En waar niet allerlei menselijke ideeën centraal staan. Maar het woord van de Heer. Daar kun je de kerk aan toetsen. En waar die Bijbel niet meer aan het woord komt. Oh, dan kan het heel gezellig zijn hoor. Dan kan er vreselijk veel georganiseerd worden. En er kunnen heel gezellige kerkdiensten zijn. En van alles en nog wat. Maar daar gaat de kerk kwijnen. En daar sterft ze af. Nou, de kerk is daar waar het woord open gaat. Waar de sacramenten bediend worden naar Gods wil. Waar de tucht ook is, hè, waar je elkaar aanspreekt. Ja, maar jij wilt toch van de Heere zijn? Dan kunnen die dingen niet in jouw leven. Dat je elkaar aanspreekt en vermaant en opscherpt. Nou, daar gaat het over in de kerk. En nou kun je je afvragen, moet je dan ook bidden voor de kerk? Nou, ik denk inderdaad dat dat heel belangrijk is. Want als ik nou terugga met u naar Psalm 145, hè, daar zie je ook bijvoorbeeld vers 11, daar staat, zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk vermelden en uw mogendheid, hè, uw grootheid, uw grote daden, zullen zij uitspreken. En wie zijn die zij dan? Nou, dat is de kerk. Wie zal zijn mond nou open doen in deze wereld? Wie zal nou vertellen over de daden van de Heer? Als er geen kerk is. Als hier nou een lege kerk is, een lege gemeente. Als hier nou niemand zou zijn. En maandagmorgen, dan is er ook geen christen op het werk. Nergens een christen om te vertellen van wie de Heer is. Om lichtdrager te zijn, om zout en zout te zijn. Dan blijft het toch stil hier op aarde. Althans, als het gaat over de dienst van God. Ja, maar de Heer heeft gewild dat er kinderen van hem zijn, dat echte gelovigen zijn, om zijn daden te vertellen in een wereld die zwijgt als het om God gaat, of hoogstens vloekt. En zullen er mensen zijn, lichtdragers, mensen die zoutend zout zijn, dan moet er ook een kerk zijn. Want in de kerk, zou je kunnen zeggen, daar worden mensen, moet u goed begrijpen wat ik zeg, daar worden mensen geestelijk wederom geboren. In de kerk, vroeger zei je op het erf van het verbond, hè, in de kring van het evangelie, in de lichtkring van het evangelie, daar worden mensen, kinderen, jongelui gevormd, bearbeid, getrokken uit de duisternis naar het licht. En als er geen kerk meer is, ja, wie zal dan de mogendheden van de Heere vertellen? Wie zal de heerlijkheid, vers 11, van uw koninkrijk vermelden? Niemand. Maar nou wil de Heere dat er een kerk is die bederfwerend, smaakmakend in deze wereld is. Vandaar het gebed, bewaar en vermeerder uw kerk. Bewaar uw kerk, wat is dat belangrijk, hè? Als wij aan onszelf overgeleverd zouden zijn, als wij geen koning zouden hebben die voor ons als kerk zorgt, Nou, dan zouden wij binnen de kortste keren uit elkaar liggen. He, door interne verdeeldheid of door lauwheid. En dan gaat iedereen een kant op. Gelukkig wil de Heeren zijn kerk bewaren. En dan moeten we ook om bidden. Bewaar uw kerk. Wat is dat zeker in onze tijd nodig? Want er zijn zoveel aanslagen op de kerk. Secularisatie. Ach, is God er wel? Ach, ziet God je wel? Ach, wat moet je nog met die oude Bijbel? Wat moet je nog met die verhalen van vader, moeder, opa en oma? Nou, en zo is de duivel bezig om mensen los te wrikken uit de kerk. Weg te slepen van dat erf van het verbond. Bewaar uw kerk, heren. Spreek niet vanzelf dat er een kerk zal blijven in Veenendaal. In Nederland. Wereldwijd houdt dus een kerk in stand. Maar of er in Nederland een kerk blijft, dat weet ik niet. Laten we daarom maar bidden. Bewaar uw kerk. En vermeerder uw kerk. Vermeerder uw kerk. Van binnenuit. Onze jongelui. Onze kinderen, heren, houd ze erbij. Heren, houd ze vast. Laat ze ook proeven van de liefde van u en van uw liefdedienst. En daarvoor krijgen christenen dus ook kinderen. We krijgen geen kinderen om die zo succesvol mogelijk door het leven heen te krijgen. Maar we krijgen kinderen van de Heren. Om ze hem toe te wijden. Net een beetje zoals Hanna dat deed met Samuel. Heren, hij is voor u, voor uw dienst. Nou, zo zal onze opvoeding dus ook in elkaar moeten zitten. Mijn opvoeding, uw opvoeding, als u kinderen gekregen hebt van de Heren. Dat je ermee bezig bent, Heren, mogen mijn kinderen aan u toegewijd zijn. Wat ze dan ook worden, een mooie carrière of een eenvoudige werkring. Laat ze aan uw dienst toegewijd zijn. Laten ze betrokken mogen blijven op uw kerk, heren. En gebruik ze in uw kerk. Dat biedt u toch wel? Of niet? Niet vergeten. Bewaar uw kerk. Vermeerder uw kerk. Van binnenuit, zei ik. Maar ook van buitenaf. Wat is het geweldig, hè? Altijd weer. En het gebeurt nog steeds, hè? Zelfs ook in Nederland. Vandaag de dag. Dat mensen worden getrokken. Met 0,0 kerkelijke achtergrond. En worden getrokken, aangetrokken door de Heilige Geest. En ingevoegd in dat lichaam van Christus, in de kerk. Uw koninkrijk komen. Ja, dat is dus het gebed dat het evangelisatiewerk moet dragen. En het zendingswerk moet dragen. Uw koninkrijk komen. En ik dacht zo. Zouden we daar ook eens niet meer mee bezig mogen zijn? Dat er ook in Veenendaal mensen getrokken worden uit het licht, uit de duisternis naar het licht en ook toegevoegd mogen worden. Hoe lang zou het geleden zijn dat hier, ik weet het niet hoor, u weet het beter dan ik waarschijnlijk. Maar hoe lang zou het geleden zijn dat hier iemand gedoopt werd die als volwassene tot Christus gekomen is? Van buiten de kerk. Zouden we daar niet eens meer gebedswerk van mogen maken. Heren, breng ze toe opdat u de eer krijgt. Vermeerder uw kerk. Laat uw koninkrijk komen. Dat mensen geworden worden voor uw kerk. En zo gaat het erom dat we zien dat de gemeente niet alleen maar is om het goed te hebben met elkaar. Maar dat de gemeente, dat wij zelf ingeschakeld worden, biddend ingeschakeld worden, om dat evangelie te verbreiden, om mensen te winnen voor de koning. Daar gaat het om in de kerk. Daar gaat het om. En nou is het prachtige van dit gebed, uw koninkrijk komen, dat begon heel persoonlijk, hè? Regeer ons! Zo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat strekte zich uit naar de kerk. Bewaar en vermeerder uw kerk. En dan in het vervolg van zondag 48 komt heel de schepping in beeld. Dan is de kring maximaal wijd geworden. Dan betreft dit gebed de hele wereld. Dat is het laatste van de preek. En dan worden er grote woorden genomen, gebruikt. Verstoorde werken van de duivel. Wat is de duivel bezig? In de schepping, in de kosmos, in de mensenwereld. Verstoor alle heerschappij die zich tegen u verheft. Wat is er geen modern afgodendom in onze cultuur? De God van het ik, de God van de autonomie. Ik weet het beter. Ik laat me leiden door mezelf. Ik geloof in mezelf. Het is in wezen afgoderij. God afgezet en het ik op de troon. Wij bepalen. Ik bepaal wat goed is en wat kwaad is. Heere, verstoor alle aanslagen, boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Wat stuit je daarop, hè? In de media, in de pers, ook in kerkelijk Nederland. Aanslagen tegen het woord. Je merkt het soms, hè, bij bepaalde journalisten bijvoorbeeld. In bepaalde media. Als ze maar een gelegenheid hebben om de Bijbel belachelijk te maken. Om de kerk naar beneden te halen. Om ook soms dingen die inderdaad fout zijn in de kerk aan de kaak te stellen. Dan wordt het niet nagelaten. Wat een, ja, dat noem je blasfemie, hè? Godlastering. Het is nu weer in discussie. In ons land kennen we een wet tegen de godslastering. Het is verboden bij wet om je schimpend, je smadelijk uit te laten over God. En, nou ja, er is een partij in de Tweede Kamer, je hebt het kunnen lezen in het Reformatorisch Dagblad, die wil die wetgeving schrappen. Hè? Want is de argumentatie gevoelens van christenen en joden en gevoelens van niet-gelovigen, die zijn gelijk. Dus als niet-gelovigen niet beschermd worden en wel-gelovigen wel beschermd worden door de wet, dan is dat ongelijk. Nou, het is in feite een poging om ook die laatste restanten weg te breken. Die restanten van het de christelijke samenleving weg te breken. Het zijn aanslagen tegen God en zijn woord. En dan worden wij opgeroepen om te bidden, Heere, uw koninkrijk komen. Je zou kunnen zeggen, heeft de Heere ons gebed dan nodig? Nee, de Heere heeft ons gebed niet nodig. Maar het wonderlijke met al deze beden uit het Onze Vader is dat de Heere ons nou wil inschakelen. Om zijn doel te bereiken. Wonderlijk is dat, hè? Wonderlijk is dat. Je zou zeggen, als God koning is, nou, dan zal hij zelf wel zorgen dat zijn koninkrijk komt. Dat is ook zo. Maar de Heere wil het horen van zijn kerk op aarde. Hij wil onze gebeden inschakelen bij de volvoering van zijn plannen. Daarom is bidden zo'n serieuze zaak, zo'n ernstige zaak. Het gaat ergens om in het bidden. Het is maar niet een loze tijdvulling, het gebed. Het is bedoeld om Gods raad te volvoeren met inschakeling van het gebed van de kerk. Nou, daar gaat het dus om. Totdat, en daar gaat het dus om. Totdat, dat is dus het grote doel. Totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen. Waarin gij alles zult zijn en in allen. U herkent de woorden uit 1 Korinthe 15. God alles in allen. Daar gaat het dus naartoe. Het gaat er naartoe dat deze wereld door het vuur heen gaat. Dat wij door het oordeel heen gaan. En dat God alle dingen nieuw maakt. Een herschepping. Waar geen tranen meer zijn, want God wist die af. Een herschepping waar niemand meer zal zijn die zegt, God koning, dat geloof ik niet. God koning, dat wil ik niet. Op die herschepping, daar zal waar worden. Daar zal waar zijn. Maar Want in dit gebed gebeden wordt uw koninkrijk komen. Dan is het koninkrijk ten volle gekomen. Ja, dat gaat dan wel door het oordeel heen. Want in die herschepping is geen plaats voor republikeinen. Voor mensen die zeggen, die hemelse koning, hoef ik niet. Ja, dat kan ook niet. Want daar is God alles en in alle. En wat moet je daar dan doen als je die koning niet wilt? Het is wel een aangrijpend iets. Hè? En dan kun je vragen stellen. Ja, hoe zit dat dan met de mensen die nooit het evangelie gehoord hebben? Zullen zij er dan ook nooit komen? En hoe zit het dan met die goede buurman en die goede buurvrouw die ik heb? Ze zijn zo goed bezig, maar ze dienen God niet. Zullen ze dan verloren gaan? Is dat dan wel rechtvaardig voor van God? Al die vragen kun je stellen. En die worden ook gesteld en die zijn ook gesteld. Maar ik zeg u en ik vraag u. Wat moet een mens nou? Die niet wil weten van God als koning. En die geen liefde tot hem heeft. En geen heilige zin heeft gekregen in zijn geboden. Wat moet je dan? Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het zou, mag ik het zo zeggen, het zou eigenlijk maar een hel zijn. En daarom zegt God in het laatste gericht. Wil je mij niet? Wil je mij niet als koning? Uw wil geschieden eeuwig. En dat is de hel. Geen omgang meer met God de koning. Met Christus. De Kyrios, de Heere, want gij hebt niet gewild. Wat is dat aangrijpend, als je dat nou op je in laat werken, als je daar nou bij leeft, hè, dat al die mensen die zo hoog van de toren blazen, die Gods arme kerk vervolgen, mensen die hoogmoedig zijn en een grote mond opzetten, daar kun je mensen aan herkennen, hè. Dat geblaat, dat gespot tegen God en zijn woord en zijn kerk. En er dan achter te moeten komen dat ze buiten het koninkrijk vallen. Wat een aangrijpend iets. Maar laten we maar heel dicht bij onszelf blijven. Bij ons eigen gezin. Bij onze eigen familie. Hoe staan wij tegenover de koning? Is dit gebed... Is dit gebed iets dat een plaats heeft gekregen in ons gebedsleven? Heere, uw koninkrijk komen. U zegt, ik ben er nog lang niet aan toe. Jij zegt, dominee, ik ben jong en vol vitaliteit. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Want ik moet deze week nog tentamens doen. En volgende week heb ik nog weer wat anders. En ik ben nog helemaal niet toe aan het koninkrijk. Nou, des te meer moeten we dit gebed dan maar bidden. Want als we dit gebed bidden, dan wil God ons eraan toe maken dat we zicht krijgen op zijn koninkrijk. Hier en nu in ons hart en leven. Hier en nu in de kerk. Straks, als dat koninkrijk een hele nieuwe schepping gaat betreffen. Mijn mond, zo eindigt Psalm 145 toch, hè? Mijn mond zal de prijs van de Heere uitspreken. En daar heb je het, hè, wat ik al het catechismus bedoelt. En alle vlees. Het gaat ervan komen. Het gaat ervan komen. En alle vlees zal zijn heilige naam loven. In der eeuwigheid. En altoos. Jij ook. U ook. Amen. Laten wij God danken en bidden. Koning der koningen, u van wie het koninkrijk van eeuwigheid tot eeuwigheid is. U die zorgt dat uw koningschap erkend wordt van geslacht tot geslacht. Wij komen tot u in stille verwondering dat u ook in de 21ste eeuw nog steeds een kerk hebt. Ook in Nederland, ook in Veenendaal. U zorgt dat op deze aarde er een volk is dat uw naam kent en aanroept. Maak ons deel van uw kerk. Niet alleen in de zin van een papieren lidmaatschap, maar in de zin van de levende betrokkenheid op u. Geef dat niemand van ons buiten die kerk staat. Buiten dat koninkrijk dat komende is. Heren, we hebben er vaak moeite mee om het te geloven. Om het te beseffen dat deze wereld van voorbijgaande aard is. En wat moet het dan zijn dat de hemelen brandende zullen vergaan en alles door de crisis heen gaat. En dat u daardoorheen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde schept. Heren, wat moet dat zijn als de schepping verlost wordt, die nu nog als in barensnood is. Als mensen verlost worden, die nu lijden en strijden. Als de martelaren die nu sterven omwille van de naam van Christus, dan zullen leven tot een eeuwigheid. Heren, wat moet het betekenen dat zij die daar buiten staan niet zullen delen in die toekomst? O Heren, bewaar ons ervoor. Bewaar onze kinderen en kleinkinderen ervoor om buiten de bruiloftszaal te moeten blijven staan. We gaan naar huis. Laat ons veilig mogen aankomen. Sterk ons in de week die voor ons ligt. We hebben allerlei verschillende roepingen, taken, diensten. Geef dat we het beseffen mogen. Dat we zijn uitgezonden in deze donkere wereld. Om licht te verbreiden. Om u te volgen. Misschien hebben we geen gelegenheid om te spreken over u en uw zaak. Maar wel om achter u aan te wandelen. Laat uw wandel eerlijk zijn onder de heidenen, zegt uw woord. Leer het ons. Leer het ons in de praktijk te brengen door uw geest. Maak van ons bidders. Leer ons bidden, baden uw discipelen. En wij bidden het met ze mee. Leer ons bidden en laat ons bidden volhardend. Uw koninkrijk komen. We danken u voor alles wat u gaf. We vragen een zegen over alles wat nog mag gebeuren, ook vanavond. Ook als er nog elders in dienst gehouden wordt in het boveneind. Wilt u uw zegen ons niet onthouden. Hoor ons uit genade, omwille van Christus. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 68 vers 16. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. 68 vers 16. Verheft uw harten tot God en ontvangt de priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.